Mijn naam is René Peters. Ik ben de afgelopen 10 jaar bezig geweest met de jeugdzorg. Eerst als adviseur, toen als wethouder en nu als Tweede Kamerlid. In 30 afleveringen van deze podcast ga ik in gesprek met experts over 30 aspecten van de jeugdzorg. En die komen tot praktische handvaten hoe we de zorg voor onze jeugd nog beter kunnen maken. Welkom bij Peters Podcast. Welkom bij de podcast. Ik zit hier met Duco Banning. Hij is bestuurkundige aan de VU. Onderzoeker, vooral ook op het gebied van samenwerking. En nou, laat dat nou eens net iets zijn waar wij wat we heel hard nodig hebben en veel te weinig van zien in, na de decentralisaties. Duco, zou jij jezelf nog eens wat verder kunnen introduceren en dan gaan we eens kijken of we het probleem kunnen analyseren en misschien een handvat kunnen vinden om het op te lossen.
Ja, met alle plezier. Nou, het probleem lijkt me niet gering. Ik weet niet of dat lukt vandaag. Maar goed, het probleem is er. Ik ben Duco Banning, ik ben bestuurskundige aan de VU. En zoals je zei, ik kijk naar samenwerking. Dat vind ik een heel interessant fenomeen. En als bestuurskundige noem ik dat beleidsintegratie. Dat is een beetje een technische term. Maar het gaat er eigenlijk om dat, dat geldt ook in het sociaal domein, in de jeugdzorg, dat we vaak allerlei beleidsdomeinen eigenlijk naast elkaar hebben. Als je aan een jeugdige denkt, dan is de school met de jeugdige bezig, de dokter is met de jeugdige bezig, de jeugdzorg is met de jeugdige bezig, noem maar op. En als je dan tot één aanpak voor zo'n jeugdige, voor zo'n jongere wil komen, dan heb je dus beleidsintegratie nodig. Dan moet je die domeinen op elkaar plakken. Maar het probleem dat ik dan zie is dat die domeinen eigenlijk allemaal zelf iets zijn, zelf een ding zijn, helemaal uitgewerkt, helemaal geïnstitutionaliseerd zoals dat dan heet. De school werkt als school, dat doen ze al jaren, de jeugdzorg werkt als jeugdzorg, doen ze al jaren. Dat is hele diepe kennis en dus de gedachte dat je die kennis gewoon maar kan op elkaar kan plakken en dat je daar iets nieuws van kan maken, iets groters, iets integraals, beleidsintegratie, ja, dat zie ik als een hele ingewikkelde gedachte en daar doe ik onderzoek naar.
Ja. Nou, jij denkt, ik zoek ook iets waar ik oneindig werk in heb.
Ja, zeg dat wel.
Mooi. Ja. Hey, Duco, als wij nou kijken naar de jeugdzorg, hè, dan hebben wij, kijk ver naar de geschiedenis. En dan blijkt dat wij, het citaat uit 1870 was van, we hebben prachtige instituten hier in dit land, maar waar we gebrek aan hebben is aan samenwerking. In 1870, het had gisteren kunnen zijn. In onze eerste podcast zei Adrie van Montfort, die zei toen ik begon, toen nam iemand afscheid, begon met werken, dat is onder ons gezegd al wel even geleden. Hij had een directeur of iemand nam afscheid en die zei als citaat, weet je, als ik hier rondkijk wat het probleem is, we staan tot onze knieën in het papier, we verzuipen in de bureaucratie. En een van de redenen waarom wij ook uiteindelijk die decentralisaties wilden, is dat we maatwerk mogelijk willen maken en dat we af wilden van die 10 of 20 hulpverleners die soms wel in een gezin bezig zijn. En we wilden, en dat was ook de belofte, naar 1 gezin en 1 plan en 1 regisseur. Dat waren allemaal prachtige wensen. En nou vraag ik aan jou, jij kijkt wel eens rond in het werkveld. Hoe ziet dat er nu dan uit?
Ja, ik vrees dat we enige teleurstelling moeten hebben dat dat toch niet helemaal gelukt is. Dat als je kijkt naar wijkteams, maar ook naar zeg maar al die professionals die rond een gezin werken, dan denk ik niet dat je echt vaak kan zeggen dat 1 ding is geworden. Dat je echt integrale zorg ziet rond zo'n gezin. Vaak zie je verschillende leden van zo'n team zeggen van, nou, ik ben hier eigenlijk de baas, je zou het volgens mijn lijn moeten doen, ik ben de regisseur. Maar ja, dat zegt de buurman dan ook. Dus dan heb je al verschillende regisseurs naast elkaar staan. Ik denk dat het vaak eigenlijk niet lukt. Maar ik weet niet of je, zou je me willen toestaan even in te gaan op de beleidstheorie zoals dat
heet? Ja, heel graag.
Die decentralisaties in het sociale domein, Dat zijn eigenlijk 2 dingen, niet 1. De overheid dacht, we gaan decentraliseren, de Rijksoverheid bedoel ik, die dacht, we gaan decentraliseren. En daarmee is vanzelf geregeld dat je dichter bij de burger bent, dat klopt ook. Maar ook vanzelf geregeld dat je rond die burger tot een enkele aanpak, tot een integrale aanpak komt. Dus het is niet 1 ding, decentralisatie, het zijn eigenlijk 2 dingen, gedecentraliseerde integratie. Als je dat vertaalt in gewone termen, maatwerk, dan moet je zeggen dat je eigenlijk decentraal de maat heel goed kan nemen, maar dat helemaal niet het werk daar eenvoudiger van wordt. Wat ik zelf al vaak doe, dit is een beetje een flauw grapje, is het maatpakken, de maatpakken metafoor gebruiken. Als je graag iemand de maat wil nemen om een maatpak te maken, dan moet je dus moet je naast hem staan. Dan moet je meten hoe lang iemand zijn mouw is en dan moet je vervolgens daar zeg maar het jasje op aanmeten. Dan moet je meten, vervolgens bepalen hoe lang de mouw van het jasje moet zijn. Maar stel nu dat een maatpakkenmaker en een hoodiemaker, iemand, weet je wel, met zo'n hoodie, met zo'n capuchon op en zo, naast elkaar staan. En die gaan samen voor een bepaalde persoon een pak maken. Ja, dan kunnen ze wel samen die arm meten. Maar het werk dat vervolgens gedaan wordt, is volkomen anders. De maatpakkenmaker die maakt een mouw die tot net zeg maar 1,5 centimeter voor de pols komt. En de hoodiemaker die maakt een mouw die tot 25 centimeter voorbij de pols komt. Dus het is helemaal niet zo dat je tot één pak komt. Nou, als je nou pak aan, zeg maar verandert in aanpak, je kan heel goed dichtbij kijken naar een enkele jongere. Maar als je dat als school, als huisarts, als jeugdzorg, als weet ik veel wat doet, dan heb je nog steeds 5 keer het verschillende werk. Dus je hebt 1 keer de maat genomen, dat is hartstikke handig, daar moet je voor decentraliseren. Maar je hebt nog steeds 5 keer werk. Dus die integratie is helemaal niet het gevolg vanzelf van decentralisatie. Decentralisatie leidt niet automatisch tot integratie, dat is nog even moeilijk als het altijd was. Mm-hmm. Nou, daarom loopt het mis, volgens mij. Ja.
Dus jij zegt van, ja, natuurlijk, als we bij een kind, dicht bij een kind willen zijn, dat is belangrijk, want je moet natuurlijk wel weten, ja. Ik moet hem de maat kunnen nemen, ik moet kunnen meten, wat ja. is er met hem aan de hand. Maar dan moet het wel een heel enkelvoudig probleem zijn, wil je het ook makkelijk op kunnen lossen.
Ja.
En een echt probleem is bijna nooit enkelvoudig, je bestaat uit meerdere.
Ja.
Dus om een voorbeeld te geven, wij interviewen nog steeds gezinnen met al hun hulpverleners. Ik heb al meerdere keren gezegd, het record aantal kinderen dat we, of hulpverleners, dat we tegelijkertijd in de zaal hadden was 30.
Bij een enkel
gezin. Bij een enkel gezin. En niet omdat die problemen er niet waren, maar omdat we eigenlijk, zullen we zeggen, de hele garderobe aan het aanmeten waren. Nadat het meten van die arm was.
Maar dan is ook de vraag, want dat zeg je inderdaad wel leuk, de hele garderobe aanmeten. Stel nu je komt bij zo'n kind en je bent de professional die toevallig maatpakken maakt. Of je bent de professional die nou toevallig hoodies maakt. En dan ga je vragen, ik zou niet weten aan wie, maar aan iemand van, goh, wat heeft dit kind nou eigenlijk nodig? Een maatpak of een hoodie? Wat we hebben is de maatpakkenmaker en de hoodiemaker. Dat zijn degenen aan wie we het vragen. Dus ik denk dat de maatpakkenmaker zegt, nou, het kind heeft een maatpak nodig. En dat de hoodiemaker zegt, het kind heeft een hoodie nodig. Misschien heeft de hoodiemaker ook wel begrip voor de maatpakkenmaker. Je kan dit zo vertalen naar zeg maar, de jeugdzorg, de school en de huisarts. Dus de huisarts heeft heus wel begrip voor de school en voor de jeugdzorg, et cetera. Maar de huisarts zegt nog steeds, ik kijk naar het kind als huisarts. Ik kan helemaal niet naar het kind kijken als school. En de school kijkt, ik kijk naar het kind als school. En ik kan niet naar het kind kijken als huisarts. Dus de integratie van die twee dingen, de huisartsschool of de schoolhuisarts, zeg maar die twee dingen samen, die bestaat niet. Die actor is er gewoon niet.
Nee.
Dus we hebben gewoon die huisarts en die school die naar het kind kijken. En die allebei doen ze dat vanuit hun diepste overtuiging dat ze echt iets heel moois aan het doen zijn. Die zijn ook heus niet allemaal cynisch en aan het zeggen van, god, ik wil dat mijn toko loopt. Nee. Die doen gewoon iets moois.
Nee.
Maar ja, wel iets anders.
Ja, eigenlijk zeg je iets wat we zien, hè. Dus je vat het samen en je zegt, één, het is heel moeilijk om te zien wat iemand nou nodig heeft als hij heel veel dingen nodig heeft.
Ja.
Want als je maar 1 ding nodig had, dan had hij het zelf al kunnen regelen,
ja,
natuurlijk.
Ja,
hè? Dus je komt in een hele ingewikkelde positie, uiteindelijk bij wijze van spreken bij een wijkteam. En je zegt, van, nou, die heeft echt heel veel nodig, een hele garderobe.
Ja.
En wat hij het eerste nodig heeft, is ook maar net aan degene die het eerste vraagt.
Ja, dat klopt.
En dan per definitie komt het volgende, namelijk iedereen zit er vanuit zijn eigen achtergrond.
Ja.
Dus het probleem definiëren is oneindig ingewikkeld en we vragen het aan mensen met hele andere achtergronden.
Ja.
Dus komen we tot, tot
maar als
per
maar
definitie dat, versplinterde
inderdaad.
Zorg.
En wat ik wel belangrijk vind is om daarbij te zeggen dat het niet gaat omdat die mensen cynisch zijn. Die professionals, die zijn niet vanuit een soort cynisme aan het zeggen van, ik kan mij niet schelen wat de rest doet, ik doe gewoon wat ik doe.
Ik denk dat ze dat doen vanuit beroepseer.
Precies, vanuit diep doorleefde beroepseer. Een huisarts gelooft echt in de huisarts aanpak en dat is ook hartstikke goed, dat doet hij ook goed. En nou, noem maar op, al die andere professionals ook. Dus daarmee ben je er ook niet. Als je dan zegt van laat dat nou eens los en ga nou eens in termen van de overkant denken, van de ander denken, dan vraag je in de eerste plaats iets mogelijks, maar ook iets dat gewoon helemaal niet past bij de eigen inzichten, eigen overtuiging, eigen beleving van die professional.
Ja.
Dus we verzinnen naar iets dat gewoon niet bestaat.
Nee, wat je wel nodig hebt, maar wat per definitie niet kan bestaan.
Ja, nou, want als ik dat nog zeg, inderdaad per definitie niet, die wijkteams, die zijn het gevolg of het antwoord op het inzicht. We hebben hier huisartsenzorg, schoolzorg, jeugdzorg, zorg. Noem maar op, al die soorten zorg naast elkaar. En die zorg die is allemaal ingewikkeld.
Mm-hmm.
En het zou mooi zijn als die zorg op elkaar gepast werd. Maar de problematiek waarop dat passen het antwoord is de ingewikkeldheid van die afzonderlijke type zorg. Dus die ingewikkeldheid is niet verdwenen op het moment dat je zegt dat die op elkaar gepast moet worden. Maar wat je dan dus vraagt is dat je iemand verzint of iets verzint dat op elkaar kan passen. Dat is dus eigenlijk iemand die al die afzonderlijke zorgtypen
kan overzien, begrijpen. En bovendien de afweging kan maken wat dan de superzorg, de integrale zorg, de afgemeten zorg zou moeten zijn. Nou, die kan niet bestaan, want het probleem was juist dat die verschillende deskundigheden zelf zo ingewikkeld waren.
Ja, het klinkt heel moeilijk voor de luisteraar thuis. Dat denk ik toch. Ja. Maar dat is het eigenlijk niet, want de problemen zijn oneindig complex. Met heel veel varianten. En dan gaan we vragen aan mensen met heel gespecialiseerde kennis en beroepsheer.
Ja.
Van en dan die vragen vervolgens, wat is het probleem? Nou, het probleem is al niet te zien, want het is oneindig groot en bijna niet te bevatten.
Ja.
Met heel veel variabelen.
Ja.
En wat is de oplossing? Ja, dan ga je toch maar vanuit je eigen beroepsheer jouw eigen oplossing maken. Dat is wel wat je krijgt.
Ja.
En door het eenvoudige feit dat we als overheid hebben gezegd, wacht, nu staan we dicht bij de mens, wil niet zeggen dat de situatie, de problematische situatie daardoor ineens veranderd is.
Nee.
Je hebt alleen de definitie veranderd en het probleem blijft.
Ja, inderdaad, dat denk ik ook.
Nou, hoopvol, hè?
Geen zins.
Nou, geen zins en toch aan de andere kant. Stel nou ben ik een wethouder of een raadslid in de gemeente Goorle, waar jij geboren bent, hoor ik.
Nou, niet geboren, maar lang gewoond.
Lang gewoond in Goorle. Ja. En ik ga zeggen van ja, maar wacht even, ik heb hier toch gezinnen, die hebben hulp nodig. En als het even mee zit, toch niet 30 man tegelijkertijd.
Nee.
Hoe zouden we nou kunnen organiseren dat in ieder geval ze niet allemaal tegelijkertijd kan komen? Valt er iets te prioriteren? Zie je daar?
Ja, dat is echt een hele goede vraag. Ik ben geen zorginhoudelijke deskundige, ik ben bestuurskundige. Maar mijn stelling zou inderdaad zijn dat je moet prioriteren. Dus die wethouder die zit daar niet om dat hele stelsel in de lucht te houden. Die wethouder zit daar om beleidsbeslissingen te nemen over de vraag wat we nou gaan doen met die jongeren.
Ja.
Daar is die voor. En op het moment dat je dat een beetje in kaart hebt, dan kan je vervolgens sturen wie er eerst aan het woord mag komen. Dus als dan een jongere iets heeft, dan kan je zeggen, nou, in mijn gemeente gaat hij eerst naar de huisarts. Je kan ook zeggen, in mijn gemeente gaat hij eerst naar school. Dat maakt niet uit. Ik bedoel, het maakt wel uit, het maakt inhoudelijk wel uit, maar dat soort dingen zou je inderdaad, denk ik, moeten zeggen. Want als je dit overlaat aan maatwerk, dan doe je niks in beleidstermen. Dan zeg je namelijk, ik wil dat die jongeren in dat netwerk, in dat wijkteam terechtkomt. En dat ze daar alsnog de strijd gaan voeren die ze toch al moesten voeren. Dus maatwerk betekent in bestuurskundige termen gewoon niks. Dat is echt heel vervelend.
Nee, nou, kijk, dan wil ik toch dan even iets verdiepen. Kijk, wat wij zouden bedoelen met maatwerk is dat we de oplossing die jij op dit moment het hardste nodig hebt, krijgt, ook al is dat volgens de regelgeving ingewikkeld om te krijgen.
Zeker.
Dat zou ik maatwerk willen noemen. Maar als ik zeg maatwerk is de totale oplossing voor jouw problemen, dan is het gewoon wat Van Montfort zou noemen, dat is geen wens, dat is een kerstwens. Vrede voor iedereen, komt er nooit.
Nee, maar ik vrees toch dat het eerste dat ook is. Omdat het hier de vraag is, hoe ga je nou produceren, definiëren, waar dat maatwerk uit bestaat? En inderdaad willen wij natuurlijk allemaal dat iemand de zorg krijgt die het hardste nodig heeft. Maar de vraag welke zorg heb jij nou het hardste nodig, stellen we nog steeds aan dat netwerk van professionals dat samen bezig is met
en waarom
de cliënt.
Stellen we, de grap is, ik heb wel dus vaker van die gezinnen geïnterviewd. En als ik dan vraag, wat u nu heeft, deze 15, 12, 10, 30 hulpverleners, is dit nou wat u nodig heeft? Dan is het antwoord,
nee.
Dit is niet wat ik wil, maar ik durf niet te zeggen tegen iemand, ga weg, want dan strijken ze tegen de haren en als ik zorgmeider word, dan komt de cavalerie, zullen we maar zeggen. Dus dat gaan ze niet. Dat gaan ze echt niet zeggen. Die kijken wel beter uit.
Ja.
Maar als je vraagt wat heeft u nodig, dan zeggen ze bijna allemaal van allereerst moeten mijn financiën stabiel.
Ja, maar dat kan gewoon een beleidsopvatting zijn. Als wethouder zeggen, deze gezinnen moeten eerst naar de financiële afdeling, naar de schuldhulpverlening. Dat kan je zeggen.
Ja, nee, maar dat zou dus precies mijn vraag zijn. Kijk, als we maatwerk gaan vragen aan een wijkteam en dat staat bol van de professionals met andere achtergronden, dan weten we dat bij wie je komt, dat antwoord krijg je.
Ja,
om even kort en goed te zeggen. Maar als ik het anders zou organiseren en ik zeg, ik maak als gemeente beleidskeuzes en ik zeg, ik ga eerst kijken of ik maak gewoon een volgorde. Allereerst is er een financieel probleem, ga ik dat altijd als eerste oplossen.
Ja.
Tweede,
want dan is de stress weg en zo.
Je kunt ook andere keuzes maken, maar dat zou ik doen.
Hè, ja.
Omdat ik vermoed, dan is stress weg. Tweede is het gezin min of meer georganiseerd?
Ja, maar daar ben ik het mee eens.
Als het antwoord nee is, gaan we dat doen.
Ja.
Zou dit nou geen vragen zijn? Nee, kan ik anders vragen. Zou dit soort type vragen een wethouder moeten beantwoorden,
ja,
denk je?
Nee, dat is het punt. Degene die die vragen moet beantwoorden is niet het wijkteam met die professionals, want daar, die antwoorden kennen we.
Die moeten het uitvoeren, dat is iets anders.
Ja, dus degene die het moet deze vragen moet beantwoorden is degene die hier zit om te prioriteren. En dat is inderdaad uiteindelijk de wethouder. En wat ik eerlijk gezegd gemeentes zie doen, is daar niet in kiezen. Die mikken het alsnog naar het wijkteam en die vragen daarom maatwerk. En dan vragen die wijkteams soms nog wel eens terug van wat betekent dat dan? Wat wil je nou dat doen? En dan zegt die wethouder, ja, dat wat het beste is voor de cliënt. Maar daar heb je dus niks aan als je dat zegt. Want het beste voor de cliënt, ja, dat kan van alles betekenen. Dat probleem, dat hadden we al.
Ja. Maar dat is wel een interessant, want zo wordt jeugdzorg ook een politiek vraagstuk.
Vind
natuurlijk.
Ik heb net een stukje geschreven met collega Tim Robben, die ken je ook geloof ik. Dat, waarin we over de jeugdzorg precies dit zeggen. Dus die jeugdzorgwet die laat vrij veel ruimte aan gemeenten om te kiezen als het gaat om de inrichting van de jeugdzorg. Maar gemeentes doen dat vaak niet omdat ze zeggen, dat wat de huisarts vindt dat jeugdzorg is, is wat wij moeten betalen. Dat is hoeveel gemeentes de jeugdwet beleven. Maar daar ligt allerlei beleidsruimte die feitelijk niet gevuld wordt. Die niet, waar die wethouders eigenlijk die keuzes niet durven. Nou, ik denk inderdaad niet durven maken.
Nee, ik denk dat we eerst niet beseffen dat je die keuze kunt maken.
Nee, zeker, zeker.
Dus nog even van, dus als je zegt, nou, wij willen maatwerk. Daar kun je, dat zegt een raadslid, of die maakt een motie naar die wethouder zegt maatwerk. Ja, wat is maatwerk? Wat de professional vindt dat moet gebeuren.
Ja.
Maar de professional die heeft een oneindig complexe werkelijkheid voor zich en heeft zijn eigen bril.
Ja.
Dus dat komt per definitie.
Ja, het is er namelijk niet één, het zijn er 10.
Het zijn er 10. Ja. Dus dan krijg je wat je had.
Ja.
Vanaf 1850 tot op heden. Met diezelfde bril kijken. Ja. Dus je zegt nee, ik wil dit nou eens een politiek vraagstuk maken. Ik wil dat de gemeenteraad gaat praten. Wat vinden wij?
Ja.
En de grap is dat dat de jeugdwet daar ruimte voor biedt.
Ja. En ook de WMO.
Ja, de WMO sowieso.
Maar ja, de jeugdwet ook, ja. Ja, wij ook goed.
Ja. Maar sorry, ja, wel, ja,
jeugdwet. Ja, we hebben het hier over de jeugdwet.
We hebben het over de jeugdwet, maar de WMO sowieso ook.
Ja.
De jeugdwet ook. Dus de politiek moet veel dapperder zijn eigenlijk dan nu. Die kunnen niet zeggen van ja, maar wat de professional wil moeten wij betalen. Ja, dus dan kom je ook uiteindelijk tekort.
Dan kom je ook uiteindelijk tekort, ja.
Dus daar kunnen we wel. En dan hou je wat je hebt, alleen omdat je er meer ambtenaren tussenop zitten.
Ja.
En de toegang verlaagt en de marktwerking oneindig vergroot. En bedacht heb dat je eerder hulp wil verlenen, dan krijg je wat je kreeg. Alleen met meer overheid en meer lichte zorg.
Ja, ja.
Ja, dat is duur.
En dat is duur.
En niet wat je wil achteraf.
Nee, dat is waar.
Dus nu krijg je de politieke vraag als gemeenteraad. En die komt op tafel. Wat is voor mij jeugdhulp?
Ja.
En die mag ik definiëren.
Ja.
En wat is de prioriteiten die ik ga doen? Welke prioriteiten ga ik nemen?
Ja, als dat de vraag aan mij is, dan...
Nee, niet aan jou.
Oh, nee, precies. Ik kan dat niet. Nee, ik ben bestuurskundige. Nee. Maar ik zeg inderdaad dat deze vraag, die moet je stellen.
Ja.
Die is onvermijdelijk. En als je dat niet doet, dan krijg je inderdaad gewoon wat je had. Want ik zei net maatwerk. Maatwerk is 2 woorden, maatstreepje werk. Dus je moet die maat nemen. En dat kan dichtbij. Maar waar het om gaat, is het definiëren van het werk. En dat gaan de professional definieert zijn eigen werk. Daar is hij ook voor. Dat is precies wat hij doet. Vanuit zijn eigen deskundigheid zijn eigen werk definiëren. En daarom is hij ook goed. Maar de prioritering tussen werken, want het zijn er 10, ja, dat is niet aan die professional, dat moet iemand anders doen. Nou is daar, in veel wijkteams heb je ook de figuur van de regisseur.
Mm-hmm.
En dat is een soort semi-wethouder, zeg maar. Maar daarvan vraag ik me zeer af of die, laten we zeggen, wel kan bestaan. Want die regisseur is daar ook niet één. Als je 10 professionals hebt, die vanuit hun eigen professionele perspectief naar een cliënt kijken, dan zullen al die 10 professionals zeggen, ja, god, mijn perspectief is, misschien niet per se leidend, maar dat is in ieder geval waar ik verstand van heb. Dus dat wil ik dan ook graag doen, daar geloof ik ook in. Maar als professional 1 dat zegt en professional 2 dat zegt, dan moet je dat eigenlijk zien als 2 claims op de regisseurspositie. Dus het invoeren van een regisseur in zo'n wijkteam doet daar eigenlijk ook niet zo heel veel. Je hebt daar inderdaad iemand nodig die daar vanaf de buitenkant naar kijkt en vanaf de buitenkant ook de middelen verdeelt, zeg maar. Ja, dat is natuurlijk het vervelende bij prioritering. Daar hoort ook middelenverdeling bij. En daarbij hoort dus ook bij dat de ene wat meer krijgt en de ander wat minder. Als je bijvoorbeeld wil beginnen met de schoolpuntverlening, dan zal die wel duurder worden.
Ja, die wordt duurder. En dan. Maar toch vraag me nu af of je niet in tegenstrijdigheid erin hebt zitten. Kijk, die eerste, je hebt natuurlijk gelijk, als je aan een wijkteam zegt, wie is hier regisseur, dan zijn ze het allemaal op hun eigen gebied en heb ik dus 10.
Ja.
Minimaal, waarschijnlijk meer. En zou in zover als een regisseur die gaat moet prioriteren, is dat uiteindelijk de wethouder en de raad die hem moet controleren. Of haar moet controleren, maakt niet uit. Dus Maar nou maak ik een regisseur binnen dat wijkteam. Jij noemde hem een soort superwethouder. Waarom zou die persoon niet die met mandaat van zo'n...
Dat zou natuurlijk kunnen. Ja. Ik bedoel eigenlijk... je kan hier van boven naar beneden kijken. Of je kan van beneden naar boven kijken. Van beneden naar boven kijken gaat de boel niet oplossen. Van beneden naar boven kijken betekent we hebben professionals rond zo'n gezin. En die moeten dan in de maatwerklogica gezamenlijk tot afstemming komen. Van beneden naar boven kijkend kan daar dan een regisseur uit opstaan en zeggen... God, je zou naar mij moeten luisteren, want ik ben hier het belangrijkst. En daar staat er iemand anders ook op en die zegt... Nou nee, ik ben hier eigenlijk de regisseur. Ja. Dus als je van beneden naar boven kijkt, dan is maatwerk gewoon maatwerk. En het is gewoon die professionals die de hele tijd met elkaar zeuren. Dus het alternatief is van boven naar beneden kijken. En dat is eigenlijk beheersing van de uitvoering. Dat is iemand die politiek zegt... ik wil dat je eerst naar de schuldhulpverlening kijkt... en daarna pas naar de... ik weet niet meer wat je zei. Maakt niet uit. Naar iets anders. En dat lost het probleem van... zeg maar dat niet tot stand komen van integrale zorg op. Dat integreert. Dat is precies wat je daar doet als beheerser. Maar daar staat wel iets tegenover. Dus het is ook niet gratis. Want wat er tegenover staat is responsiviteit. Van bovenaf... Je kan je zeggen van, god, ja, wij zijn hier, wij prioriteren schuldhulpverlening. Maar je ziet dan niet zo heel goed meer dat er gezinnen kunnen zijn... waarin die schuldhulpverlening misschien toch weer minder relevant is. Dus de veelvormige werkelijkheid druk je daarmee een beetje weg. Dus het is een dilemma. Je kan van boven naar beneden kijken en dat is een antwoord op dat maatwerkprobleem. Maar daar krijg je het van onder naar boven probleem eigenlijk voor terug. Namelijk dat je toch niet precies in beeld hebt wat er met die burgers aan de hand is.
Ja, behalve als je de burger vraagt.
Ja, dat weet ik niet.
Als ik een burger vraag en ik zeg van, wat heeft u hier nodig? Kijk, geld, dat is ook die grap die krijgen we ook in deze podcastserie overal wel door. Geld kan eigenlijk nooit het probleem zijn. Als we het voor elkaar krijgen om daar 10 professionals in een gezin te laten werken...
Ja, dat is duur genoeg.
Dan is het duur genoeg. Dus geld zou het probleem nooit kunnen zijn. Nee. Hooguit dat we iets te veel overheid hebben gekweekt of iets te veel zorg die we achteraf misschien helemaal geen zorg vinden, wel betalen.
Nee.
Dus als je... Ja, hè, dus, maar... In totaal zou geld het probleem
niet per se hoeven zijn. Nee,
niet per se hoeven zijn.
Nee.
Ook al kun je vreselijke tekorten hebben nu natuurlijk. Die zorgen dat je bibliotheken moet sluiten. Dus dat is een ander ding.
Ja, dat is zonde.
Dat is heel erg zonde.
Ja.
Je gaat de politiek de eerste vraag stellen. We gaan prioriteren. Welke zorg gaan we als eerste leveren? Welke zorg daarna? Dat snap ik. Daar is ruimte voor binnen de jeugdwet. Vervolgens ga ik tegen wijkteams zeggen, ja, jullie zijn uitvoerders geworden van het beleid,
ja.
Van zorg. En dan kan ik wel iemand tussen zetten die een gezin gaat spreken. Dan vraag ik nu aan jou, ik kijk vragen, dat kun je niet horen.
Ja, oh, nee.
Die dat gezin gaat spreken en gaat vragen, als ik u goed gaat interviewen en kijken van, die gaat zelf niks doen.
Ja, ik weet niet of dat wel klopt. Dat is een perspectief. Ja, nee, dus mijn antwoord is eigenlijk nee, vrees ik. Want dit is namelijk de maat nemen. Dat kan je heel erg vanuit een extern perspectief doen, maar je kan dat ook doen door dat diepgaande gesprek. Maar cliënten zijn cliënten, omdat ze toch niet helemaal in beeld hebben hoe het nou het handigst is om zeg maar een leven te leiden. Dat is nou eenmaal wat ze cliënt maakt.
Mm-hmm.
Dus de cliëntvraag is daarmee ook niet per se hetzelfde als de cliëntbehoefte. Dat is, laten we zeggen, een basisidee in de zorg. We hebben vragen, we hebben behoeften en dat is niet hetzelfde ding. Dat zie je bijvoorbeeld heel goed in de zeg maar, psychiatrische zorg. Daar kan iemand een heel raar zelfbeeld hebben. Laten we Trump noemen. Die heeft als zelfbeeld, ik ben ongelooflijk goed in staat om een land te leiden. Maar dat is niet waar.
En daarom eet ik schoonmaakmiddel.
Ja. Precies, en daarom eet ik schoonmaakmiddel. Maar die Trump die heeft niet de vraag, goh psychiater, doe nou eens wat aan mijn overvloedige narcisme. Ik ben geen psychiater, hè, dus dit is een volkomen flauwe pseudodiagnose. Maar hij stelt dus de vraag niet. Terwijl je als psychiater misschien zegt, er is hier een zorgbehoefte die niet onderkend wordt. Dus de cliëntvraag is niet per se het leidende mechanisme in problemen als dit. Als het zo was, kwamen we een eind in de buurt, maar ik vrees dat
nee,
toch niet.
Maar dan kom je naar de volgende. Dan zou het eigenlijk betekenen dat ik een beredeneerde gok kan maken wat voor jou het beste is.
Ja.
En dat ga ik, dus stel ik voer dat gesprek met jou als vader of kind. En we gaan samen eens overleggen. En ik maak een afweging. Ik heb een beleidskader. Ja. Daar staat in dat we in ieder geval gaan kijken of die niet financieel hulp maakt. En wat we zorg noemen. Of wat we echt flauwekul noemen en helemaal niet meer kunnen betalen.
Ja.
Dus als, nou oké. Dat heb ik in mijn binnenzak. Daar kan ik nog wel beredeneerd van afwijken als het echt moet. Maar in principe is dit het. Ik ga met jou praten en ik kom tot een beredeneerde gok wat voor jou het beste zou kunnen zijn.
Daar moeten we mee doen, denk ik. Ja, dat klopt.
Dat zou best kunnen.
Ja.
En met die beredeneerde gok stuur ik de mensen aan die dat moeten gaan doen.
Ja.
En ik kom over een half jaar nog eens een keer terug.
Ja, zoiets. En ik ben ook wel met die beredeneerde gok. We hebben niet meer, hè. We hebben geen absolute beleidsintegratie. Want we hebben nou eenmaal 10 professionals naast elkaar. En de superprofessional die bestaat niet. Als je het zo ziet, dan heb je ook nog wat meer ruimte om die beredeneerde gok de vraag te beantwoorden wie die dan moet maken. Dat kan inderdaad de wethouder zijn. Je kan ook inderdaad als professional een beredeneerde gok maken en zelf organiseren dat andere professionals jouw beredeneerde gok overnemen. Je kan niet zeggen, wat er echt met de cliënt aan de hand is dit, want dat zijn 10 perspectieven naast elkaar. Je kan wel zeggen, ik denk dat er dit aan de hand is en ik denk dat het klopt en ik wil graag dat jij met mij meewerkt. Een andere professional. En die andere professional die doet dat misschien als die dat vanuit zijn eigen professie ook zinvol vindt.
Mm-hmm.
Dat wilde helemaal niet zeggen dat dat zo is, dat die overlapper is. Maar als je graag wil dat de een met de ander samenwerkt, als je als één wil dat de ander met jou samenwerkt, dan zal je moeten zorgen dat het voor die ander relevant is, interessant is. Dat is een van de dingen die ik zeg maar in mijn meer theoretische onderzoek naar samenwerking heb gezien. Samenwerking is niet het gevolg van de gezamenlijke doelstelling. De gezamenlijke doelstelling is het gevolg van de samenwerking. En die samenwerking krijg je pas, zeg maar, als ik met jou wil samenwerken, krijg ik pas samenwerking met jou als dat voor jou interessant is. Dus als ik dan iets met jou wil, moet ik zorgen dat jij dat voor mij, dat jij dat leuk vindt.
Ja.
En als je dat niet vindt, ga je het niet doen.
Nee, ook al hebben we opgeschreven dat het gezamenlijk doel is.
Precies, ook al, ja. Precies.
Ja, dat is wel interessant, omdat ik wel veel worstelingen van hele bijeenkomsten in zaaltjes, waarbij mensen met z'n allen praten.
Over de, we zijn toch allemaal voor hetzelfde? We zijn toch allemaal voor de cliënten?
Ja, we zijn allemaal voor de vrede op aarde.
Ja, precies.
Voor de kerstwens van Adrie van Montfort zijn we allemaal voor.
Ja.
Daarmee komt hij wel een centimeter dichterbij. En als we dus echt gaan kijken van gaat dit samenwerking teweeg brengen? Nou, misschien op casusniveau tussen 2 of 3 professionals, omdat ze een gezamenlijk doel ervaren.
Nou, of omdat de ene professional heel goed heeft nagedacht over die andere professional. Stel, je bent huisarts en je wil graag dat er op school iets gebeurt met een kind.
Mm-hmm.
Dan moet je het zo brengen dat die school dat het voor die school interessant is. En als dat niet zo is, dan gebeurt het niet.
Mm-hmm.
En dan heb je dus je eigen huisartseffect ook niet. Maar dan heb je ook gewoon niet goed genoeg nagedacht, denk ik. Moet je beter je best doen.
Ja, dan moet je beter je best doen. Maar wel voorkomen dat je constant blijft praten en niet handelt.
Nee, zeker. Je moet je best doen met het overtuigen van die school in dit voorbeeld dat die meewerkt met jouw huisartsendoelstelling. Maar dat is dus ook helemaal niet evident, want we moeten op die manier ook nadenken. Waarom zou een school nadenken over een kind in huisartstermen? Waarom zou de school dat in godsnaam doen? Misschien voor zover het de leerprestatie beïnvloedt, ja dan wel, maar anders niet. Dus die school werkt als school, en de huisarts werkt als huisarts.
Het is een ingewikkeld probleem, dat is wel helder.
Jazeker, ja.
Dat is ook machtig interessant. Dus op volgende nog, en dan probeer ik toch tot een klein beetje te snappen dat het klopt. De problemen die we sinds 1870 in ieder geval in de stukken terugvinden. Gebrek aan samenwerking, te veel bureaucratie, het afwezig zijn van maatwerk.
Ja.
Die hebben we niet 1-3 opgelost door die decentralisatie.
Nee.
Want door die decentralisatie heb je het wel, kunnen we wel makkelijk de maat nemen. Maar het werken
moet nog steeds gebeuren.
Zoals je zegt. Dus dan hebben we nog steeds die werkelijkheid is oneindig complex. Dus het is al moeilijk om 1 doel te verzinnen bij een gezin met heel veel factoren. Het is nog veel ingewikkelder als je al die professionals met hun eigen bril dat laat doen.
Ja.
Dus
dan,
als we dat doen, en dat zouden we samenwerken noemen, dan houden we wat we sinds 1870 hadden.
Ja.
Dus is jouw eerste advies, maak dit nou even politiek.
Ja.
En ga
formuleer een visie.
Formuleer een visie die anders is dan wij leveren hier maatwerk.
Ja.
Want dat is geen visie.
Nee, precies.
Dat is een kerstwens.
Ja, dat klopt. Ja.
Maar formuleer een visie en zeg erbij, wat vinden wij nou zorg? Wat vinden wij helemaal geen zorg? Gaan we ook niet betalen? Dat schrappen we eruit. Dat is trouwens een interessante waar ik daar nog een vraag over heb.
Ja.
Wat vinden wij wel degelijk onze taak en welke prioriteiten leggen we eraan?
Ja.
Zowel in zwaarte, eerst de zwaarste patiënten eerst zullen we maar zeggen.
Kan.
Bijvoorbeeld, kan. Je kunt ook iets anders verzinnen. Ja. Maar ik zou,
kleine
tip, zou ik toch doen, maar goed.
Er zijn veel gemeentes die doen de lichte patiënten eerst, hè? Want dan hebben ze als eerste effect.
Inderdaad. En er zijn ook heel veel instellingen die zeggen, geef mij de lichte patiënten, want dat is het meeste geld op te verdienen.
Ja.
Ik toch afvragen of dat de goede weg is. Maar goed.
En wat legers doen, dat is ook wel interessant, als het gaat om de verdeling van medische zorg, is triage. Die nemen de middengroep. De slechtste groep is niet te redden, de beste groep redt zichzelf, de middengroep, daar heb je het meeste effect. Dat is ook wat voor te zeggen.
Er is allemaal daar ook nog iets voor te zeggen inderdaad, maar we gaan, maar je gaat als gemeente dat moeten doen.
Ja, zeker. Ja, die beslissingen moet je nemen.
En dat gesprek is nog niet plaatsgevonden.
Nee.
Eigenlijk nergens.
Nee, denk ik ook niet.
Alleen in termen van kerstwensen.
Ja. Ja, dat denk ik ook. Ja.
Oké. Okay. Dan had ik nog een laatste vraag. En die gaat over het... kijk, het goede nieuws is... We gaan dit gesprek voeren, want de jeugdwet biedt ruimte.
Ja.
Het slechte nieuws is dat gemeenten zeggen... Help mij, baken alsjeblieft deze jeugdwet af. Want ik maak die keuze niet.
Nee, ik vind dat is heel goed dat je dat zegt. Want wat wij wel moeten hebben, vind ik, is veel langmoedigheid jegens gemeenten. Die gemeenten hebben toch gewoon van het Rijk te horen gekregen. Wij, Rijk, zijn niet in staat om de integratietaak, het op elkaar passen van die zorgdomeinen, van die beleidsdomeinen, te formuleren. Dat kunnen wij niet als Rijk. Dus we gaan dat nou aan jou als gemeente vragen en jij kan het wel, want jij zit dichterbij. Dat was een denkfout. Dichterbij kan je de maat wel nemen, maar het werk is nog steeds even moeilijk. Dus de gemeenten hebben de taak gekregen die de Rijksoverheid niet wilde doen. Dus dat is echt wel...
De gemeente overigens dolgraag wel wilde doen.
Ja, dat is ook
vanwege de denkfout.
Vanwege dezelfde denkfout. Ja. Maar die denkfout is, laten we zeggen, wel algemeen. Dus dat gemeentes nu toch kaders vragen van het Rijk... Is de uiting van dezelfde denkfout als dat het Rijk tegen de gemeente zei, gaan jullie het maar doen. Want als je dichterbij zit, kan je het beter doen. Ja. Dat is in beide gevallen dus niet waar. Dus we moeten wel veel begrip, vind ik, hebben voor het feit dat gemeentes dit heel moeilijk vinden. Want het is ook heel moeilijk.
Anders hadden we hier al zeker niet een half uur over gesproken.
Nee, precies. Ja.
Het is ontzettend moeilijk. Maar toch nog even die laatste. Het feit dat het afgebakend, dus de vraag van gemeente van baken het voor mij eigenlijk af... is eigenlijk een uiting van diezelfde oude denkfout.
Ja.
En wij zeggen, nee, de opmerking is... maak jeugdzorg politiek.
Ja.
Praat in de gemeenteraad over een echte visie.
Ja.
Over een prioritering. En niet in termen van kerstwensen.
Nee, dat klopt. Dat denk ik ook.
Ja, amen. Dankjewel. We zijn aan het einde van de podcast.
Hartstikke leuk.
Ja, dat was het. Dankjewel. Dankjewel.
Bedankt.
Dank je voor het luisteren naar Peters Podcast. Ik hoop dat je het interessant gevonden hebt. Delen mag, vergeet je niet te abonneren en tot de volgende aflevering.